Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom bij Man met de microfoon. In deze aflevering richt ik me onder andere op een specifieke vraag waarin ik jullie even mee wil slepen. Komt zo. Maar allereerst moet ik even uitleggen. Ik ben lid van Artis. Dat is de dierentuin van Amsterdam. En ik ben vooral fan van de tuin van Artis. Dus de planten en de bomen. En heel vaak zeg ik, jongens, vergeet nou even die dieren. Kijk nou even naar de tuin. En het leek me zo leuk om een keer rond te lopen met degene die daar verantwoordelijk voor is. En dat is me gelukt. Dat krijg je te horen in de tweede helft van deze aflevering. Maar de eerste helft, dat is eigenlijk iets, een idee wat in mijn hoofd opkwam en dat kan ik niet meer loslaten. En dat idee moest ik even allereerst delen met een andere grote fan van Artis, namelijk mijn zoon Wiek van 8. Want die tekent namelijk elke zaterdag de dieren in Artis. En laten we maar even gaan luisteren.
Ja. Oké, Wiek. Het gaat over de toekomst van de dierentuin. Ik denk dat er uiteindelijk een dierentuin overblijft zonder dieren.
Nee, dat denk ik niet. Je hebt gewoon in de buurt de Hortus en zo. En veel andere musea ook. Dus als ze dat gaan doen, dan denk je dat ze veel minder bezoekers krijgen. Dat is echt een heel slecht plan.
Ik denk dat er uiteindelijk bijvoorbeeld een olifant gemaakt wordt die er heel erg uitziet als een olifant, maar niet echt levend is. Maar die kan wel misschien een beetje bewegen.
Mensen moeten plezier hebben in hun werk, zoals poep opruimen en de olifant verzorgen. 2. De olifant moet ook wel een beetje kunnen leven en plezier hebben. 3. De mensen vinden het denk ik leuker als de olifant echt is.
Maar wat vind je zelf? Even los van al die punten die je op gaat noemen. Wij zijn ooit in een dino-park geweest, toch?
Ja.
En hoe vond je dat?
Nou, heel leuk. Maar dino's, die kan je niet meer. Die zijn er niet meer. Dus dan vind ik het wel goed als ze van plastic worden gemaakt.
En toen ging ik naar Rembrandt Sutorius.
En nu zit ik bij jou, Rembrandt.
Daar zit ik.
Zo wordt het geknipt.
Precies.
Want jij bent de directeur van Artis. En ja. Toen dacht ik, die weet dat. Dus na lang heen en weer gemail en geplan is het me gelukt. En je hoort het ook. Het is een beetje holle ruimte. Dit is de directeurskamer van Artis. Help me uit de brand. Dan doe ik nu een heel spannend muziekje meestal onder. Kun je mij uit de doeken doen? Is er een toekomstscenario van Artis zonder dieren?
Nu kan ik heel makkelijk en kort zeggen nee, maar dat is ook een kort gesprek. En ik denk dat het goed is om even Artis vanuit de 185 jaar die we bestaan te bekijken. We zijn opgericht als instituut waar alle natuur hier was. Wel vaak, hè? Met het grote museum werd dat tentoongesteld en het ging van opgezette dieren, zaden, gesteentes, mineralen, van alles. En in die tijd wilden we gewoon zoveel mogelijk leren van de natuur. Nou, toen hebben we een hele evolutie doorgemaakt en uiteindelijk ook dus levende dieren bij Artis. En in 1970, dus dat is al echt ver vooruit gespoeld, was Artis een van de meest beroemde dierentuinen ter wereld, omdat we zoveel diersoorten in onze tuin hadden. Dus we zijn helemaal gefocust geraakt op de dieren en hebben eigenlijk de planten en de gesteentes hebben een beetje losgelaten. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, dat Artis zo'n toch relatief klein park wereldwijd een van de grootste dierencollecties heeft. Dus dat werkte niet. De postzegelverzameling, hele kleine verblijven. En daar heeft dus mijn voorganger, Bart Lensink, die heeft dat is begonnen met het afbouwen en te zorgen dat er natuurlijke habitats, natuurlijke verblijven voor de dieren kwamen. En eigenlijk vanaf dat moment, toen hadden we 1800 soorten in de tuin, zijn we teruggegaan, hebben daar specifieke keuzes in gemaakt van welke dieren wel, welke dieren niet, welke dieren kunnen we goed houden. En eigenlijk sinds, pak een beetje 2005, zijn we heel erg die nadruk gaan leggen op de natuur in de breedste zin van het woord. En dat betekent dus ook dat je de planten en de bomen veel meer een podium geeft. En toen is die tuin, heeft echt grote stappen gemaakt in waar die vandaag staat. Dus met hele mooie bloemperken, een eetbare tuin. En hebben we met Micropia hebben we het onzichtbare leven, de virussen, de bacteriën, de schimmels, de algen toegevoegd. Met het grote museum, de verbondenheid van alles wat leeft. En met het planetarium natuurlijk, de wereld, het ecosysteem waar we in leven. Dus, en de dieren, niet alleen is het dan nog steeds voor heel veel mensen de primaire reden om naar Artis toe te komen. En niet alleen kunnen we daar hele mooie en urgente verhalen vertellen over natuurbehoud wat belangrijk is. Maar er is ook geen natuur zonder dieren. Wij zijn dieren. Dus voor het hele grote verhaal
heb je de dieren
hebben we de dieren absoluut nodig.
Want ik zei ook tegen Wiek, je hebt tegenwoordig, kijk, in de 19e eeuw had je de zogenaamde automata. Dus een soort automaten waarbij je dieren kon nabootsen. En toen zei ik, Wiek, je kan gewoon een soort robot maken. Dan doe je een leeuw, die lijkt heel erg op een leeuw. En die laat je niet eens slapen wat deze leeuw de hele dag doet. En af en toe wandelt, maar die kan je gewoon laten grommen en een beetje heen en weer laten lopen. Is dat eigenlijk een gekke gedachte, vroeg ik me af.
Het grappige is, hoe verder we komen met technologie, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat het echte leven en echt contact en echte verbinding belangrijk is. Als je hier door Artis loopt en jij loopt met je kind of met je grootvader of met wie dan ook, en je bent samen, sta je helemaal uit, je hebt geen telefoon, je bent hier gewoon op een heerlijke dag, je hebt rust. En je kijkt naar die dieren en de dieren kijken terug, je hebt interactie, je ruikt ze, je ziet ze. Ik denk dat dat juist super belangrijk is om mensen ook echt te activeren om zelf bij te dragen aan waar we heen moeten.
Ja. Nu ben ik laatst zelf naar een radiosymposium geweest. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk ook bijeenkomsten van directeuren, dierentuindirecteuren wereldwijd.
Ja.
Toch?
Dat klopt.
Dat vind ik dan super interessant. Er is nu een pauw op de achtergrond ook, die vindt dat ook ontzettend leuk onderwerp. En daarom is hij aan het schreeuwen, denk ik. Wat is je laatste symposium geweest? Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Wie komen er bij elkaar?
Nou, we hebben een aantal lagen, hè, in de dierentuinwereld. En dat is een Nederlandse vereniging die met elkaar samenwerkt, een Europese vereniging. En die is het meest krachtig, omdat we daar met elkaar ook echt kijken van welke dieren kunnen we met een fokprogramma weer terugbrengen in de natuur, of in ieder geval de soort beschermen. En je hebt wereldwijd. En wereldwijd zit hem vooral op, we hebben samen 700 miljoen bezoekers. En qua kracht kunnen we natuurlijk daarin heel veel verhalen vertellen, maar zijn we ook een van de grootste financiers van natuurbehoudprojecten ter wereld. En die kracht moeten we meer gebruiken.
Maar als je nou mee zo'n symposium, wat zijn de onderwerpen die besproken worden nu?
Eigenlijk twee grote thema's. Eén is natuurbehoudprojecten. Dus waar willen we het verschil maken om natuur te herstellen? En het tweede is, hoe krijgen we het niveau van alle dierentuinen wereldwijd op een goed niveau? Want wij proberen hier natuurlijk op dat we verzorgde dieren hier houden, dat het dierenwelzijn goed is, want dat is natuurlijk het kritieke punt van een dierentuin. En dat je daarmee dus goede educatie, onderzoek, et cetera, kan doen. Maar als je een aantal dierentuinen hebt die echt totaal niet goed voor de dieren zorgen, waar het dierenwelzijn in gedrang is, dat is slecht voor de dieren, Maar dat is ook slecht voor de sector. En als het slecht voor de sector is, dan kan je ook niet met z'n allen zo effectief mogelijk natuur behouden.
Ja, maar het is een soort United Nations. Dus die moet je er wel bij houden, die hele slechte dierentuinen. Daar moet je mee in gesprek blijven.
Ja, tot op een gegeven moment. Dus we waren in Thailand en dat was met de wereldwijde dierentuingemeenschap. Was Jane Goodall erbij. Ja, en in Bangkok was een hele slechte, tussen aanhalingstekens, dierentuin. Met primaten die op het dak van een winkelcentrum in de brandende zon. Ja, dan is het niet te bijhouden. Dan is het hoe kunnen we zorgen dat deze dierentuin, tussen aanhalingstekens, gesloten kan worden.
Ja. En wordt daar ook over de toekomst van de dierentuin gesproken bij zo'n symposium? En hoe zien die vergezichten er dan uit?
Nou ja, de vergezichten focussen zich eigenlijk op drie grote thema's. En dat is educatie. Van hoe zorgen we nou dat die educatie nog beter wordt, nog meer beklijft, iedereen bereikt. Onderzoek. Van waar weten we eigenlijk nog heel erg weinig van diergedrag, diercognitie. Nou, al die thema's. En hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken? En natuurbehoud. Wij hebben natuurlijk heel veel dieren in onze fokprogramma's. Die willen we zo graag mogelijk weer ook naar de natuur uitzetten als de populatie verdwenen is vanwege allerlei redenen, jacht, ontbossing, et cetera. Maar dan moeten we wel met partners in zee om te zorgen dat waar die dieren dan weer heen terug kunnen, dat de problemen opgelost zijn waarom ze überhaupt daar niet meer leven, want anders heeft het geen enkele zin. Dus zo zijn we continu bezig van oké, wat kan wel, wat kan niet.
Ik vind het zo grappig. Nu denk ik opeens, want Artis is zo klein, dus een heel klein oppervlak. Maar waarschijnlijk zijn jullie dus bezig met fokprogramma's van dieren in gebieden die groter zijn dan Nederland. Ja. En vanuit dit hele kleine postzegeltje wat Artis zelf weer is.
Ja, het leuke is, we zijn heel klein en we zijn heel groot. Want we zijn een van de oudste dierentuinen ter wereld. We zijn grondlegger van de Nederlandse, Europese en wereldwijde dierentuinvereniging, of oprichter eigenlijk. En Artis, en dan hebben we het over directeur Armand Sunier, die is begonnen met de fokprogramma's voor de Europese bison. Was uitgestorven, we hadden nog 54 bisons in Europa. En door dat fokprogramma samen met andere dierentuinen leveren er nu weer duizenden bisons in Europa. Niemand die dat weet, maar dat begint wel hier.
We kijken natuurlijk ook in de loop van de geschiedenis anders tegen dieren aan. Ze hebben geen namen meer ook, hè? De dieren. Dus vroeger was het altijd, er is een nieuwe olifant, wie verzint de naam? Maar dat gebeurt niet meer, toch?
We geven grote dieren nog wel namen, om ze te kunnen herkennen. Maar vroeger ging het, daar heb je Jack de olifant. Het werden vermenselijkte huisdierennamen, terwijl we juist de wilde dieren als ambassadeur van hun soort. Dus de namen die bijvoorbeeld de olifanten nu krijgen, die zijn heel erg gelinkt aan het gebied waar ze vandaan komen. En dat zijn, we gaan daar niet dwangmatig weg van blijven van die namen, maar het gaat om de olifant. En het gaat niet om Jack de olifant.
Ja, dus eigenlijk worden ze steeds meer ontmenselijkt en ook minder ingezet dat je ze aan kan raken en zo. Want wij hebben thuis een heel oud Jip en Janneke boek. Nou zit die Jip en Janneke in Artis nog op de olifant.
Ja.
Dat was ook een tijd.
Dat was ook een tijd. En dan kon je op de kameel een rondje maken.
Ja, totaal nu andere tijden. Afblijven. Ja. Toch? Op afstand.
Ja. Ja.
Artis is heel klein. Ooit gedacht over een dependance in de buurt?
Nee. Ja en nee. Daar is vaker over nagedacht. Van jongens, als Artis een dierentuin wil zijn met grote dieren, waarom ga je dan niet naar de polder? Sterker nog, we hebben ooit in het verleden in Flevoland zelfs een stuk land aangekocht. Voor onze hoefdieren. Maar, daarom zie je ook in onze missie, het gaat om Artis. In Artis, deze plek. Het gaat niet, Artis is nooit begonnen met alleen maar dieren. Artis is 185 jaar een verhaal van hoe wij met natuur omgaan. Het is het erfgoed, het zijn de verhalen, het is het begin van de natuurbescherming van Nederland, wat hier ook plaats heeft gevonden. Het zijn de bomen, het zijn de planten. Het is de plek midden in de hoofdstad. Dat maakt Artis Artis. Dus de dieren die wij kunnen houden binnen dit stuk land, die houden we. Maar we gaan niet een groter stuk land om dan echt een dierentuin op die manier te gaan spelen. Dus het gaat echt om Artis.
Nu is de mensheid tegenwoordig heel mondig. Zijn er nog mensen die zich druk maken of zeggen dit kan niet of zoiets? Of bij verblijven, daar moet je ook mee dealen. Je moet met mensen heel erg in discussie.
Ja, ik krijg... dieren zijn gewoon een heel emotioneel onderwerp. Terecht ook, maar dan moet je voorstellen, ik krijg dus brieven als we dieren vertrekken. Dat mensen het belachelijk vinden dat er minder dieren zijn. En ik krijg ook mensen die zeggen, hoezo...
Dit kan niet.
Nee, precies. Het interessante is dat van de mensen die zeggen het kan niet, heel veel mensen al de laatste 10 jaar, 15 jaar niet meer naar artsen zijn geweest. Dus die hebben ook niet...
Maar je moet ze antwoorden. Wat antwoord je dan als iemand zegt, ja, dat kan niet, zo'n klein verblijf en stop daarmee?
Nou, de meeste mensen zeggen, kom dan langs. Dan vertel ik je het hele verhaal. Dat gaat over die verbinding maken met de natuur.
Maar ga je dat echt, contact. Je bent echt met mensen in, die laat je echt langskomen dan, die zo'n brief sturen.
Ja. Wat ik dus een heel leuk verhaal vind, is dat een van onze grootste huidige schenkers, die was heel sceptisch en eigenlijk ook vrij negatief over dierentuinen. Ik zei, kom nou langs en dan vertel ik je het hele verhaal, want je kan me wel zeggen dat het allemaal niet deugt, maar volgens mij is je kennis niet up-to-date. Dus hij is langsgekomen, we hebben hier 3 uur gewandeld en dat is een van onze grootste schenkers nu. En dat geldt eigenlijk met meer mensen en ook meer organisaties, ook andere natuurbehoudsorganisaties die ook een achterban hebben die kritisch was op dierentuinen, komen hier, vertellen het hele verhaal en zijn aan. Dus wij zijn ook, we zijn aan het partneren met natuurorganisaties, ook de dierentuin community, de gemeenschap wereldwijd, is steeds meer handen in één aan te slaan om samen dat verschil te maken.
Wat grappig. Ja. Maar je blijft dus, en je vindt, ik zie jou zitten en ik, volgens mij vind je het ook nog wel leuk eigenlijk om mensen hier uit te nodigen dan.
Ja, maar dit is ook leuk. Kijk.
Ja, toch? Nou ja, maar ja, je moet er maar voor. Ja, het is jouw baan. Heel goed. Gaan we nu, want ik ben dus fan van de tuin.
Ja.
Van de botanische tuin. Daar is het allemaal mee begonnen, want elke keer was ik... zei ik, jongens, kijk nou naar die tuin, dat wordt zo goed onderhouden. En dan fietste ik weer. Want als je ook langs fietst en je ziet die nep-dinosaurus, er is zo'n beeld van een dinosaurus. Elke keer, op het seizoen aangepast, is die tuin ook weer helemaal tip-top in orde. Introduceer even Ton voor mij. Want dan ik ga zo even met Ton lopen.
Ton is...
Ja, ik weet zijn achternaam even.
Ton Heelhorst.
Oké. Heelhorst.
Ja. Ton is uitermate belangrijk voor artsen. Hij ontwerpt alles wat je ziet in de tuin.
Ton. Ja, ik ben nu uiteindelijk bij jou beland. Ik zeg het nog maar één keer, ik ben dus vooral fan van de tuin van Artis. En daar ben jij verantwoordelijk voor.
Ja, helaas. Maar nee. Het is wel de leukste baan, echt. Maar we staan hier eigenlijk op een hele bijzondere plek in de tuin. Dit is eigenlijk de plek waar... Deze boom is de oudste boom van Amsterdam. En het is gewoon een monument. Het is rond 300 jaar.
Wat is het voor een boom?
Het is een zomereik. En eigenlijk de Latijnse naam is Quercus robur. En misschien sommige mensen hebben wel eens van robur gehoord. Is eigenlijk een andere naam ook voor een bodan. Dat was de oppergod. En daar wordt hij ook mee vergeleken, deze boom.
Dit is eigenlijk een goddelijke boom?
Eigenlijk is het een goddelijke boom.
Ja. De oudste boom
van Amsterdam.
En daar loop je gewoon aan voorbij, hè?
Mm-hmm. Maar dat moet niet. Dus ik hoop dat nu veel mensen er dus wel eens gaan mijmeren. Van wat zou deze boom allemaal hebben gezien? Hebben meegemaakt.
Laten we even wel wezen, want deze is 300 jaar oud. Artis is maar 185 jaar oud. Dus deze stond er al voordat Artis was.
Ja, dus die heeft de muren zien bouwen. De plantages zien worden. En Artis zien geboren worden. En nog steeds zijn. Heeft de chimpansees leren kennen. Hoe mooi is dat? Ja.
Waar we nu heen lopen, Tom, dat is mijn favoriete plek van heel Artis.
Ja, nou, daar ben ik blij om.
Hier staan twee prachtige bomen, een glooiend
grasveldje. Precies. Eigenlijk, het lijken wel moestuinen.
Klopt. Nou ja, eigenlijk heet het van oudsher het palmentuin. En in de oude dagen werden eigenlijk hier de palmen die in de oranjerie staan, die werden hier ingegraven. En dan met wat kleurrijks eromheen, zoiets een granium of vlijtig liesje of zoiets dergelijks. En dat werd elk jaar, en dat was eigenlijk het zomerseizoen in Leiden. Eigenlijk die Engelse landschapsstijl tuinen, zoals Vondelpark, Savati Park, Oosterpark. Dus eigenlijk die artes is dat ontwerp eigenlijk ook een beetje van. Het is een beetje heuvelachtig, ronde paden. En dan zo nu en dan iets frivols. En nou ja, eigenlijk hadden we niet heel veel van dat soort bloemperken. Een aantal. En toen Artes in Bloei stond, hebben we er nog veel meer bij gemaakt. Zoals de Papegaaienlaan. Bij de ingang, er was in het begin groen gras. Zijn toen ook eigenlijk bloemperken geworden. En het publiek vond het zo leuk, dus dat hebben we toen in stand gehouden. En zo'n 8 jaar geleden was ik bezig eigenlijk met een eetbare tuin voor de reptielen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk zou alles gewoon eetbaar moeten zijn. Dat zou toch perfect zijn? Nou ja, daar ben ik toen mee begonnen. Dus nu hebben we eigenlijk zo'n beetje 18.000 planten, 7 verschillende eetbare tuinen. En elk jaar maak ik dan een andere compositie. En er zijn zo'n beetje 220 verschillende soorten 100% eetbaar. Er staan geen tomaten in, geen aardappels, want die planten zijn giftig. De dierverzorgers die krijgen eigenlijk plukles van mij in het voorjaar. En die plukken, dus per emmer, kruiwagens, alle vegetarische dieren eten ervan.
Wat zien we nu eigenlijk allemaal in dit perk aan eetbare planten?
Nou, ik zal je eerst eens even voeden. Nou, zeg maar wat je
proeft. Ik krijg nog een stukje.
Hè?
Shit, wat is dit? Anijsachtig.
Drop.
Als het goed is. Ja, het is heel dropperig.
De derde naam is Dropshot. Nou, hoe leuk is dat?
Maar welke dieren eten deze dropplant dan?
Nou ja, eigenlijk allemaal. Kijk, ze krijgen een begin. Kijk, sommige dieren moeten een begin, net zoals de boer kent het niet. Die moeten even wennen. Anderen eten alles. Kijk, reptielen, nou ja, de schildpadden op een gegeven moment, als ze weer merken dat het weer open is, dan beginnen ze zelfs te rennen. Dan vinden ze het echt super lekker. Het is gewoon helemaal wat er opkomt. Nou, deze, als het goed is, smaakt naar champignons.
Ja, inderdaad. Het ziet eruit als een soort basilicumplantje, maar het smaakt naar champignons. Dat is wat je me nu geeft, dat is kers, toch?
Oost-Indische
kers. Mm.
Hier heb ik een begonia. Alle begonia's zijn eetbaar. Die smaken een beetje naar citroen. Maar als het een beetje te zuur is, heb ik hier nog een zoetje ernaast.
En dat is?
Azteeks zoetkruid of honingkruid. De Azteken en de Inca's gebruikten dat vroeger om chocola te zoeten.
Hè?
Mm-hmm. Dat is lekker, of niet? Dit gun je iedereen, toch?
De begonia.
Ja.
Nou, je kan lekker.
Je kan de cocktails van maken, lekker gewoon ook over ijs, maar gewoon de blaadjes gewoon door je sla. Maar je kan ook gewoon het blad eten, de knol, alles. Dus heerlijk voedsel.
En waar haal jij al je inspiratie dan vandaan?
Ja, dat is een hoop zoekwerk geweest. Ja. Kijk, er is gelukkig steeds meer bekend. Maar kijk, kijk, de groentes die kennen we, de kruiden kennen we. Maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen van, dan weet je niet zeker, kan je hem 100% eten. Kijk, wat het geheim hier is, is dat de dierverzorger zelf plukt. Kijk, als je bijvoorbeeld de krop sla neemt. Kijk, normaal is, snij je de krop sla af en dan wordt het verdeeld. Of je krijgt de hele krop sla. Hier moeten ze de onderste blaadjes eraf halen. Dus dat groeit gewoon het hele jaar door. En andere planten snoei je gewoon van bovenaf en dat loopt dan weer uit. Maar je mag nooit de plant afknippen. Dat is gewoon het geheim eigenlijk.
Je houdt alles gewoon gaande.
Ja, dus daardoor heb ik het hele jaar door een mooie tuin. En sommige dingen, zoals prei, die heb ik in het najaar geplant. En die gaan nu bloeien. Maar vooral de apen en zo, die vinden die zaadbollen echt super lekker. En wij ook trouwens. Maar ja, dat is helemaal goed. En de serre, we hebben hier een restaurant achter bij de Pinguïns. Die koken hiervan, uit deze tuin. Dus ook de mens geniet ervan. Hè?
Maar dat weet bijna niemand, Tom.
Ja, er staan wel borden bij. Maar dus, kijk, in het begin waren we natuurlijk een beetje bang dat mensen gingen plukken en dan dieren gaan voeren. En dan gaat het mis. Kijk, Het moet ook een beetje geheim blijven. Maar proef gewoon een klein blaadje. Weet je, dat kan altijd. Dat maakt het leuk.
Dus aan de ene kant heb je de eetbare tuin. Aan de andere kant heb je alle bomen en planten die hier al stonden, Tom.
Ja, we hebben meer dan 700 bomen. Hè? Eigenlijk in de zomer is dit de coolste plek van Amsterdam. Misschien schrijf je het iets anders, maar echt de coolste plek. Overal schaduw, maar ook gazonnen waar je lekker toch even in het gras kan leggen. Neem een flesje wijn mee en geniet, toch?
Nou ja, het rare is, ja, we staan bij toeval bij een van de bankjes waar ik gewoon soms een boek ga lezen. Ja, ik ben gewoon lid. Ja. Dus je hoeft helemaal niet naar die dieren de hele tijd te kijken. Je kan ook gewoon hier lekker naar het Engelse landschap met die eetbare tuin kijken.
Ja, maar hoe mooi is het, toch?
Ja, prachtig.
Ja. En nou ja, ik zei al net de oudste boom. Maar goed, we hebben meer dan 300 soorten bomen. Dus we zijn ook gewoon een botanische tuin geworden.
Sinds 3 jaar, toch?
Ja, niet zo lang.
Maar wat zijn nou de pareltjes waar mensen aan voorbij lopen, behalve die hele oude boom bijvoorbeeld?
Nou ja, als je naar de vlinderkast loopt, staat er rechts de wallaby pine. Die mensen dachten dat die was uitgestorven, maar er zijn er nog een paar van in Australië. Die zijn nu helemaal verdeeld over de wereld om te zorgen dat hij niet uitsterft.
Nou, hey, maar wacht, er ook heen. Maar wacht even, dus er worden fokprogramma's voor de dieren wereldwijd uitgezet, waarbij Artis een rol speelt, maar jullie spelen ook een rol bij de bomen en planten.
Zeker. Kijk, het is natuurlijk ook, als je een natuurproject volgt, kijk, als de natuur niet hersteld is, zou zo'n beest niet kunnen overleven. Want kijk, het begint vaak natuurlijk bij de planten. Kijk, die worden gegeten. Dat doen wij hier ook, maar die dieren moeten dat zeker.
Maar jullie helpen dus ook met bepaalde bomen om die weer in stand te houden?
Zeker, ja. Nou, dit is de medicinale tuin, hebben we ook nog. En eigenlijk, hij moet nog even opnieuw aangeplant worden, want het staat nu te wachten. Maar elk rood kruis is zijn eigen medicijnkastje, dus de achterste, dat gaat over huid.
Oh, er zijn hier perken. En ik liep hier al rond en dacht, waarom zit er nou een rode tegellaag omheen? Ik dacht, ze houden de slakken tegen. Maar het is gewoon
een rood kruis. En eigenlijk, dus de medicinale tuin. Het is ook een klein beetje dat in ieder geval de dierverzorger weet van, dit is niet allemaal eetbaar. Want kijk, medicinale tuin in het Engels heet het een drugstore. Nou ja, het zegt hem al, het gaat hem om de verhouding dat het een medicijn is natuurlijk. Doe je misschien iets te veel of een andere verhouding, dan heet het drugs. Doe je nog meer, ja, dan gaat het misschien niet goed. Ja.
En dat zijn deze perkjes, 4, 5 perkjes.
Ja. Ja. En per perk hebben ze een eigen, de ene spier het bewegingssysteem, de andere het zenuwen, de andere bloed, hart. En de andere is het huid, haren en nagels en horen.
Maar die geven jullie ook aan de dieren?
Dat kan, maar dat kan enkel in overleg met de dierenarts.
Ik heb met Rembrandt gepraat over de toekomst van de dierentuin. Het ging natuurlijk vooral over de dieren. Maar hoe zie jij de toekomst van de tuin eigenlijk?
De toekomst van de tuin?
Ja, wat zijn jouw vergezichten? Wat zou je willen?
Gewoon nog even doorgaan. Kijk, ik bedoel, ik heb nog niet heel Artis gehad. Maar het begint wel bijna op te lijken. We lopen hier.
Maar zou je bijvoorbeeld willen dat mensen veel meer gewezen worden op de tuin?
Ja. Nou ja, kijk, mensen genieten. Maar goed, ik probeer overal een verhaaltje te vertellen of een verhaal te vertellen. Kijk, de ene is spannender dan de ander. Dat is nou eenmaal zo. Maar kijk, de natuur is zo ongelooflijk fascinerend. En dat zijn planten ook. Kijk, vaak worden planten gezien of ik kan het eten, of ik zet het op de vaas, of ik ga eronder liggen of klim erin. Maar het is natuurlijk gewoon veel meer. Het is super fascinerend. Dat probeer ik hier een artist te vertellen.
En je probeert het ook te koppelen aan dus de dieren die er te zien zijn.
Nou ja, hier gaat het stekelvarken komen. Dus in het najaar, ik ben nu bezig om hier het stekelbosje van te maken. Dus het is eigenlijk zo, kijk, waarom heeft een stekelvarken stekels? Dat is om zich te verdedigen. Maar ja, waarom hebben plantenstekels en dorens precies hetzelfde? Of een brandnetel? Weet je, dus er zijn heel veel planten die zich gewoon verdedigen. Dus ook giftigheid is er ook één van.
Maar je gaat dus hier stekelige planten om als combinatie bij het stekelgras.
Ja. Ja, waar we nu gaan lopen, ja, voor mij is dat is echt blijdschap. Dat de algazel hier naartoe gekomen is.
Ik vind wat?
De algazel. En deze is uitgestorven in de natuur. Maar ik heb hier de hele onderbeplanting, is helemaal Marokkaans. En alles uit de Atlasgebergte.
Maar je hebt echt gekeken van wat zijn nou inheemse Marokkaanse planten. En die heb je hier in deze borden neergezet.
Ja. Ook dit gewoon al mooi, toch? Zo'n verblijf voor die vogels. En je ziet echt wel dat de aarde opwarmt. Want ja, weet je, nu kan ik toch veel meer soorten gebruiken dan 20 jaar terug.
En veel meer tropische planten kun je buiten zetten.
Ja, planten die uit Italië. Kijk, deze.
Is goed nieuws en slecht nieuws, Ton?
Het is super slecht nieuws, maar voor mij qua planten is het heel fijn. Ja. Komen we nu bij de brug en dan heb je een nieuw gebouwtje, daar zitten de slingerapen in. Nou, wie zou er niet willen wonen? Prachtig zo op palen aan het water. En er zit een zwart dak op en als de zon schijnt stroomt daar water doorheen. En als dat dan opgewarmd is, gaat het via de palen, wordt het dan opgeslagen. En zo verwarmen we wanneer we 's avonds of in de winter nodig hebben het huisje. Dus zitten slingerapen altijd lekker warm en CO2-neutraal.
Daar bemoei jij je ook mee?
Nee, daar bemoei ik me niet mee. Maar ik ben wel heel blij dat Artus dat doet. Maar dat plekje daarvoor, dat heet het Veentje. En eigenlijk weet ik niet of iedereen dat weet. Maar eigenlijk begin 1900 wilde Amsterdam het Naardenmeer gebruiken als vuilstortplaats. En toen waren we hier twee biologieleraren, Heijmans en Jacques P. Thijssen. En die waren bevriend met de toenmalige directeur. En die zei, ja, dit is op fietsafstand een prachtig veengebied. En het zou zonde zijn als het een vuilstortplaats wordt. Dus dat moet eigenlijk gered worden. Toen is toenmalige directeur met vrienden gaan praten. En die hebben toen dat hele stuk gekocht. En toen hebben ze hier ondertekend dat dat het eerste stuk van natuurmonumenten was. Toen heeft Jacques P. Thijssen uit Naardenmeer... En bij mijn weten is dat de eerste natuurtransplantatie ter wereld. Planten weggehaald om dat landschap na te bouwen. Om te laten zien voor biologielessen hier in Artus. Hoe mooi is dat, toch?
En eigenlijk ook als een soort herinnering aan het natuurmonumentenbegin.
Precies, dat is hier gedaan. En daar hieromheen loopt een Zeeuwse heg. Eigenlijk Nederland was vroeger net zo mooi als Ierland en Engeland. Want wij hadden ook overal heggen. En ja, die zijn met de ruilverkaveling en eigenlijk elke vierkante meter telt, zijn er heel veel heggen verdwenen. Maar goed, eigenlijk werd er vroeger het vee eigenlijk gescheiden door dit soort heggen.
Ook weer te zien hier.
Ook weer hier te zien, ja.
Maar ik zie weer geen bordje, Tom.
Nou, daarom vertel ik het maar nu, hè.
Tom, moeten we niet gewoon, ja, voor Artus een audiotour van een uurtje maken langs gewoon dit soort dingen.
Nou, dat zou toch heel mooi zijn?
Ja, dat moeten we gewoon maar voorstellen.
Ja.
Toch dit soort Zeeuwse hè? Dat is toch te gek?
Tot zover Ton Hildehorst, hoofdverantwoordelijke voor de tuin van Artus. En dan moet ik tot slot natuurlijk nog even terug naar de andere fan van Artus.
We zitten aan het eten, Wiek. En opeens denk ik, ja, ik heb het antwoord. De directeur van Artus heeft gezegd dat er geen plan is voor een dierloze dierentuin.
Jee.
En ook niet voor robots. Dat vond hij het stomste idee volgens mij, want het ging juist om levende dieren.
Ik mag die directeur wel.
Tot zover Man met de microfoon met dank aan Rembrandt Sutorius en Ton Hildehorst. En als je nou zelf met Ton wil wandelen door Artis, dat kan. Want op 8 en 9 juli geeft hij in het kader van de Artis Zomeravonden, verspreid over de hele dag, thematische wandelingen. En die zijn gratis als je lid bent of als je een kaartje hebt. En als je nou denkt, hé, wat is deze podcast toch een fris vast baken tussen die tsunami van al die andere podcasts? Word dan lid op petjeaf.com. En let op, daar kan je ook gewoon een eenmalige donatie doen. Oké, Chris, en dan mag je nu zeggen, omdat we nieuws over nieuws hebben, moet je zeggen binnenkort.
Binnenkort?
Ja.
Kom ik met de aankondiging van een nieuw avontuur van Man met de Microfoon.
Ja.
Dus hou het in de gaten. Dit is de vaste tune, hè? En dan zeg ik altijd,
ja, zeg het dan.
Zeg het dan.
Tot snel.
Heel goed.